Gemeente, het is een voorrecht om vanmorgen een dienst te mogen leiden met u. Op deze manier, vanuit de huiskamer. Maar het evangelie komt van God. Dat is een blijde boodschap. En daarvan willen we spreken, maar ook gaan zingen. En ons lied voor de dienst, waarna we een stil gebed hebben, is 291. Het eerste en tweede vers. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. Gezang 291 uit het liedboek, de versen 1 en 2. Laten we ons in een ogenblik van stilte in gebed op deze dienst voorbereiden. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen ons aan het begin van deze dienst voor God verontmoedigen, hem schuld belijden, maar ook luisteren naar de genade die hij ons aanbiedt. En ter voorbereiding van het gebed van verontmoediging lees ik u uit 2 Kronieken 7, het 14e vers. Dat is uit het gebed dat Salomo bij de inwijding van de tempel heeft uitgesproken. En als hij dan ziet op de toekomst wat er allemaal kan gebeuren met zijn volk, dat zijn volk God kan verlaten, waardoor er plagen komen, besmettelijke ziekten, honger, oorlog of wat ook, dan zegt hij in vers 13, wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en ze zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Vader, dank u wel dat wij met dit woord deze dienst mogen beginnen. U roept ons op als natie, maar ook als gemeente, die toch het hart van de natie is, om ons tot u te wenden. Als er plagen over een land komen, als een land geteisterd wordt door de pest of een andere besmettelijke ziekte, door honger of oorlog, dat dan uw volk zich voor u verootmoedigt en zegt, God, wat hebben wij gedaan? Vader, wij bidden u om een geest van berouw, van diep berouw, te beginnen bij uw gemeente, opdat wij de plek innemen in ons land en volk, opdat wij op deze morgen door verootmoediging en door het blijde getuigenis van het evangelie een werkelijke bazuin aan de mond mogen zijn. Leer ons en vernieuw ons door uw Heilige Geest en genees ons land door de genade van Jezus Christus. Nergens hebben wij recht op. Als u onze ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zou er bestaan? Geen volk en geen gemeente, niemand. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Daar vertrouwen we op, in de naam van Jezus. Amen. En een ieder die zijn of haar zonden beleden heeft en de zonde van zijn volk, van ons volk, mogen door de genade van God deze geweldige belofte horen die wij lezen in de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk, de beide eerste versen. Daar lezen wij dit, 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. En in aansluiting hierop mogen wij dat prachtige lied zingen, het laatste couplet van Psalm 79, wat echt een gebed is voor de hele natie, waarvoor wij ook schuldbelijdenis doen en gedaan hebben. Psalm 79, vers 5, O Heer, wij zijn het volk door u verkoren, wij zijn de schapen die uw roepstem horen. Psalm 79, vers 5. Thank you. Wat een heerlijk lied. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. En dat is het wat deze wereld tezamenhoudt. Gods trouw en zijn woord. En ook vanmorgen mogen wij van die geweldige grondslag van zijn koninkrijk, de 10 woorden die hij aan Israël gaf bij de Sinaï, horen en daarna luisteren. Maar eerst willen wij luisteren naar de belofte van het nieuwe verbond. Want ook dat spreekt van Gods wet, maar op een nieuwe wijze. Van dezelfde wet, maar op een nieuwe wijze. Luister maar. Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet, let op, dezelfde wet die God aan Sinaï gaf, bij Sinaï gaf aan Israël, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste tot hun grootste toe. Spreek de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. En op basis van deze belofte van het nieuw verbond luisteren wij als nieuw naar de 10 woorden. En dan horen we steeds bij die woorden u zult, dat het niet alleen een gebiedende wijs is, maar ook een belofte toekomende tijd. Ik zal er zorg voor dragen dat jullie dat doen. Jullie zullen het doen. Luister maar. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. De misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling binnen uw poorten. Want In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Amen. We zingen Psalm 99, vers 6 als antwoord op deze voorlezing van Gods wet. In een dichte wolk sprak hij tot zijn volk. Psalm 99, vers 6. Voor wij de schriften verder gaan openen, lezen en verkondigen, bidden wij om de Heilige Geest om het woord te mogen verstaan. Laten wij bidden. Vader van alle barmhartigheid, het komt alleen bij u vandaan dat er op deze aarde een gemeente is en een volk Israël is dat het woord heeft ontvangen en al die eeuwen heeft doorgegeven. Vader, dat is een geweldig wonder van uw verbond, van uw trouw van geslacht tot geslacht. En zo mogen wij deze morgen samenkomen in onze huiskamers. Noodgedwongen, maar het is hetzelfde evangelie. Het zijn dezelfde liederen. Het is een eredienst tot eer van uw naam die we willen hebben. En daarom bidden wij van u, Vader, geef dat we ons niet laten afleiden door wat dan ook. En dat kan misschien thuis makkelijker als in de kerk. Maar geef, Vader, dat we zo gegrepen worden door uw woord, door wat u te zeggen heeft, dat alle stemmen in ons en om ons heen zwijgen. Vader, we kunnen er zo moe van worden, van al die stemmen van mensen die de hele week doorklinken. En iedereen wil zijn zegje overal over doen. En we horen eigenlijk niks nieuws. Alleen als u gaat spreken, dan horen we werkelijk iets. Wat hout snijdt. En wat nieuw leven geeft. Wat perspectief geeft. Wat hoop geeft. Wat glans geeft aan het leven. Zoveel mensen die moe zijn. Die angstig zijn. Die onzeker geworden zijn. Zoveel dingen die afbrokkelen. Zoveel dingen die scheef gaan. Het is een geweldige moeilijke tijd, ja. Maar u bent dezelfde gisteren en heden en tot in eeuwigheid. En daarom bidden wij van u dat we uw stem mogen horen. En dat we door het stormgebruis heen waar we het over zullen hebben, mogen weten dat hoger dan de grootste storm, daar bent u. En als we uw stem verstaan en ons aan uw woord vastklampen, aan uw Zoon Jezus, dan zullen we niet omkomen. Vader, we bidden van u, breng ons als volken, breng Israël Breng uw gemeente, maar breng ons ook persoonlijk. Als gezinnen en eenzaam thuis misschien, in hoge ouderdom, in ziekte, in zwakte, breng ons bij uw vaderhart. En troost ons en bemoedig ons door het heerlijke evangelie. Wij danken u dat u het doen gaat. In de naam van Jezus. Amen. We zijn blij als er ook kinderen zijn en tieners die met ons meeluisteren. En dat is geweldig, want jullie horen er altijd bij. De hele Bijbel is er vol van, de kinderen. Wij ouderen hebben de boodschap door te geven aan de kinderen, aan de nieuwe generatie. Zodat er weer een jong volk opstaat. En ik heb hoop dat God ook vandaag jonge mensen in ons land opwekt. Die zeggen van, we willen iets anders. We willen niet meer onze eigen wil doen. We willen vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? En daarom mogen we ook daar een lied van gaan zingen. Een lied 4:33. God die alles maakt, de lucht en zonlicht blij, die hemel, zee en aarde zorgt ook voor mij. En vooral dat laatste vers, dat zal ook heel erg passen in de prediking. God die alles maakte, de maan en sterrenrij, als duistere wolken komen, zorgt steeds voor mij. We gaan nu vanmorgen de schriften openen en dat doen we in het boek Handelingen, hoofdstuk 27. We gaan het helemaal lezen in tweeën, afgewisseld door liederen. En dat we het helemaal lezen, dat doen we omdat het niet elke tekst in de preek terugkomt, maar dan hebben we een totaalbeeld, want we willen vooral de praktische lessen in die geweldige geschiedenis, in die bewogen geschiedenis voor ons, eruit halen. Wat is de boodschap vandaag van Handelingen 27? We gaan eerst de eerste 20 versen lezen. En na het 20ste vers gaan we dan zingen uit Psalm 29, versen 2. En het laatste vers, vers 6. 2 en 6 van Psalm 29 gaan we zingen na het lezen van de eerste helft van Handelingen 27. En toen besloten was dat wij naar Italië zouden varen, gaven zij Paulus en enkele andere gevangenen over aan een hoofdman over 100, van wie de naam Julius was, van de keizerlijke afdeling. En omdat wij langs de kustplaatsen van Azië wilden varen, gingen wij aan boord van een Adramiteens schip en voeren weg. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, was bij ons. En de volgende dag kwam hij aan in Sidon. Dat is daar in, in Libanon, zeg maar. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar vrienden te gaan om door hen verzorgd te worden. En nadat wij vandaar weggevaren waren, voeren wij onder Cyprus langs, omdat de wind tegen was. En toen wij de zee waarlangs Sicilië en Pamphylië liggen overgevaren waren, kwamen wij aan in Myra in Lycië. En de hoofdman die daar een schip gevonden had uit Alexandrië, dat naar Italië voer, liet ons daarin overstappen. En omdat wij vele dagen maar langzaam vooruit kwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Cnidus gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Creta langs ter hoogte van Salmone. En nadat wij daar nauwelijks voorbij gezeild waren, kwamen wij in een plaats die Schone Havens genoemd wordt, waar de stad Lazea ligt, dichtbij lag. En omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd, dat is de tijd van Yom Kippur, dat is de vastendag in Israël, dus dat is ongeveer eind oktober, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en hij zei tegen hen: mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading van en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen. Misschien konden zij in Phoenix komen om te overwinteren, een haven op Creta die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Creta. Maar niet lang daarna werd Creta getroffen door een stormwind die Euroclydon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Clauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtis terecht zouden komen, streken zij het zeil en lieten ze zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Na de lezing van dit eerste gedeelte zingen wij Psalm 29, de versen 2 en 6. We gaan verder met de lezing van Handelingen 27 vanaf vers 21. Handelingen 27 vanaf vers 21. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: Wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. En ze wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden 15 vaden. En omdat zij vreesden dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als voorwendsel dat ze ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hen in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei: Het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dat gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En ze vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich. We waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. Toen ze alle met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar ze merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip als ze konden daarop te laten lopen. En nadat ze de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl ze meteen de touwen van de roeren losmaakten. En na het razeil gehezen te hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan. Maar ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was en lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan. en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. Tot zover deze magistrale geschiedenis, bekend als de schipbreuk van Paulus. We gaan hierop zingen een u allen zeer bekend lied, een populair lied uit onze jeugd nog. Het scheepke onder Jezus hoede. Dat is uit de Evangelische Liedbundel, nummer 187. En dan zingen we het eerste en het derde couplet. We willen met elkaar dit geweldige gedeelte in onze gedachten langs laten gaan op een paar belangrijke punten. We willen enkele lessen trekken uit dit magistrale hoofdstuk. Hoe vaart gij? Dat is de eerste vraag die boven komt. Hoe vaart gij? Wat is je persoonlijke levensdoel? Heb je Jezus aan boord, zoals we dat zo prachtig zongen uit dat oude lied? Wij hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Want daar gaat het natuurlijk om. We kunnen wel een mooi bordje ophangen. God heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja, maar waar is die aankomst dan op gebaseerd? Die aankomst is alleen maar gebaseerd op het geloof in Jezus Christus. En als we deze geweldige geschiedenis door ons heen laten gaan en tot ons hart laten spreken, willen we zowel het persoonlijke, dat wat voor u en voor jouw hart, voor jouw eigen leven van belang is, van vitaal belang is, voor u als gezin en voor de gemeente hier ter plekke in Boerenslaan en de gemeente van Christus wereldwijd. Maar ook de boodschap die er voor de natie in ligt, voor Israël, maar ook voor onze eigen natie, voor ons volk. Maar het gaat niet zomaar om, althans het mag bij ons er nooit alleen maar om gaan, als ik maar in de hemel kom. Als ik maar weet dat ik straks, als ik sterf, in de hemel ben, dan is het oké. Ja, maar zijn we daarvoor geroepen en geschapen? We zijn geschapen om God te eren, dat allereerst. Maar ook om tot zegen te zijn van anderen. Zoals het leger des Heils vroeger zei, gered om te redden. En als we deze geschiedenis voor ons zien, ja, dan hou je hart vast, hè. Vond u niet bij het lezen, zeg ik, mensen nog aan toe. Dat gaat er wel heel erg diep door. Het laatste vers van de eerste schriftlezing eindigde als volgt. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en er geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Zo kan het in je persoonlijke leven zijn. Dat je zegt, ik ben finaal vastgelopen. Dat kan op lichamelijk gebied zijn. Dat kan op huiselijk gebied zijn. Dat je huwelijk in een crisis is. Dat kan in geestelijk opzicht zijn. Dat je geen uitzicht hebt. Maar hier gaat het over... Dit is nogal grootschalig, hè? Ik bedoel, het gaat wel om een heel schip met 376 personen. Ze waren allemaal geteld. Paulus had het goed bijgehouden. Hij kende de bemanning zo'n beetje. En eigenlijk, het bijzondere is van heel deze geschiedenis dat hij de regie heeft. Hij, Paulus, die aanvankelijk afraadt om verder te gaan. Hij zegt, als jullie verder gaan, oké. Maar dat zal met veel schade aan de averij, schade aan het schip zijn. En ook mensenlevens komen in gevaar. Doe dat alsjeblieft niet. Ja. We hebben natuurlijk in ons eigen land ook wel boodschappers van goede tijding genoeg gehad en nog steeds. Ook profetische boodschappen die een bepaalde richting uitwijzen. Maar als je daar nou niet naar luistert, ja, dan kom je in de problemen. Wij in Nederland zitten niet voor niks in de problemen. Ook de kerken weten geen raad vaak. Waarom niet? Omdat wij vaak het profetische woord van God verworpen hebben. Omdat we er niet op in zijn gegaan. Van ja, zo'n mannetje Paulus, wat weet die daar nou van? Ja, maar hij is wel een dienstknecht van God. En God heeft die hele bemanning aan hem gegeven. Dat zullen we straks zien. Want waarom gaat Paulus eigenlijk naar Italië, naar Rome? Dat is niet een vakantiereisje. Hij is trouwens gevangen. Hij heeft voor het gerecht gestaan. Voor de Joodse Raad en later voor Agrippa. En toen is hij in hoger beroep gegaan. Slim als hij was, is hij in hoger beroep gegaan, want hij dacht, dan kom ik eindelijk toch eens een keer in Rome. En dan kan ik daar de banier van het evangelie planten. Dat zongen we toch net? Arme zondaar, zie de kruisvlag wapperend langs de oceaan. En het eerste couplet, scheep konden Jezus hoeden met de kruisvlag hoog in top. Neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Ja, dan hebben die soldaten, dan heb je die kapitein. En dan heb je die economische bemanning die met hun koren en hun toestanden verder willen gaan naar Europa om dat daar te verkopen. Daar hebben ze allemaal geen sjoegen van. Wat hebben zij nou sjoegen van het evangelie? Ze zijn maar voor één doel op weg naar Italië om de gevangenen af te leveren van het schip waar Paulus er één van was. En om hun economische lading kwijt te raken. Dat is hun doel. Van dat schip. Gods doel is anders. Gods doel is het evangelie. Gods doel is de blijde boodschap als een banier te planten ook in Rome. En daar gaat Paulus voor. Nadat we dat vers 20 gelezen hebben. Dat er geen enkele hoop op redding meer is. Ja, zover zijn we langzaam toch hier ook, of niet? Hoeveel hoop hebt u trouwens voor Nederland? Raakt het u de nood van ons volk? En die nood is echt niet in eerste instantie de pandemie. En de verspreiding van het virus. Ik bagatelliseer het niet, we hebben er zelf ook onder geleden. Een paar weken maar gelukkig. Maar er is veel meer aan de hand in ons landje. Wat hebben wij niet prijsgegeven? God heeft in ons land geïnvesteerd in het verleden. Hij heeft hier het evangelie laten brengen. Hij heeft ons land uit de duisternis van het heidendom verlost. Brandstapels hebben hier gerookt. Het evangelie is hier gebracht. Mensen zijn tot geloof gekomen. Er is een kerk gevormd op basis van het woord van God. En de Nederlandse staat had wat in de melk te brokkelen in de wereld. Was belangrijk. Maar we zijn een spoorbijster. De economie is alles geworden. En de zending en de verkondiging van het evangelie is bij velen op een laag pitje gekomen. En soms in de kerk weten ze er geen raad mee. Je kan toch de moslims en de boeddhisten en de hindoeïs toch niet voor het hoofd stoten met te zeggen dat Jezus de enige weg is. Wat een schande als een kerk dat niet meer durft te zeggen. We hebben een vader zoon aan boord. En we hebben de kruisvlag hoog in top. Als we de kruisvlag, als we de banier van Jezus, van zijn liefde, van Golgotha niet hoog hebben. Ja, wat moet je dan van een land verwachten? Als de kerk het spoorbijster is, is het land ten dode opgeschreven. Alle hoop lijkt ontnomen. En dat moet ook. God kan alleen in ons landje iets nieuws geven als hij ons onze eigen hoop ontneemt. Maar God is een genadige God. Op een bepaald moment, ze hebben al een paar weken niet gegeten, dan staat Paulus op. Hij heeft een boodschap. En er wordt naar geluisterd. Je moet dat toch even voorstellen, of niet? De storm raast en buldert. De zeilen, voor zover ze nog aan zitten, voor zover ze niet gescheurd zijn, die klapperen. Het is een lawaai van je welste. En dan moet je daar bovenuit je stem verheffen. Maar de bemanning luistert. En wat zegt Paulus? O mannen, u had naar mij moeten luisteren. En niet van Kreta weg moeten varen. En zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Dat is gelukkig niet het enige wat hij zegt. Dat is het eerste wat hij zegt. Paulus zit niet zo in elkaar dat hij zegt. Nou ja, had je maar moeten luisteren. Hè? Nou, dit is het resultaat. Dan moet je het zomaar uitzoeken. Nee, Paulus is een bewogen man. Paulus is bewogen met het heil van de volken. Van Israël en van alle volken. Ook van deze bemanning. Hij is ervoor op de knieën gegaan. In het ruim van het schip. Niemand wist het. En toen kwam God. Maar nu, zegt hij, vers 22, roep ik u ertoe op goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip.
Dat is wat.
Terwijl iedereen radeloos is. Alle hoop is ontnomen, laatst we toch, in vers 20. Alle hoop dat er nog iets van terechtkomt is ontnomen. Op redding. Ze zien allemaal de dood voor ogen. De enige die een boodschap heeft, de enige die moed heeft, de enige die hoop heeft, dat is Paulus. Waar is die hoop dan op gebaseerd? Is het natte vingerwerk? Is de wens de vader der gedachten? Nee. We lezen vers 23, want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en dien ik ook dien. En die zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Wat een boodschap. Dus dat hele schip met zijn bemanning hangt eigenlijk aan het doel waar Paulus voor geroepen is. Paulus moet in Rome terechtkomen en daarom zal ook deze bemanning gered worden. Je zal voor de keizer verschijnen en je zal je getuigenis geven. En zegt God, ik geef je allen die met je varen. Die heb ik je geschonken. Gemeente des Heren, broeders en zusters. Je wordt nooit alleen op je uppie gered. Als ik maar in de hemel kom. Nee. God heeft u gered opdat u voor anderen in uw eigen omgeving, in uw straat, op uw werkkring, ook al zie je ze op het moment niet zoveel, in uw familie, in uw dorp, dat u iets zult betekenen. God wil anderen redden via u, via jou. Via mij? Ja, via mij. Via u. God kan mensen gebruiken. Maar dan moet je visie hebben. En dat is de eerste belangrijkste les die wij deze geschiedenis kunnen halen. Hoeveel visie hebben we eigenlijk? Hoeveel visie hebben we eigenlijk? Een evangelist in Amerika zei eens een keer van de jeugd. De jeugd vandaag is niet slechter dan vroeger, maar ze hebben geen visie. Ze weten eigenlijk niet waarvoor ze leven. En als je niet weet waarvoor je leeft, dan ga je erop losleven. Dan maakt het ook niet meer uit. Je hebt geen doel. Je hebt geen perspectief. Je weet niet waarvoor je leeft. Dus het is heel belangrijk, gemeente, dat u weet waarvoor u er bent. En misschien dat deze tijd, dat je alleen via livestream kunt luisteren en er heel veel beperkingen zijn, ons een keer aan het denken kan zetten. En u kunt wel op dit moment wel gaan verlangen dat u zegt van, nou, ik hoop dat we weer gauw met z'n allen kunnen samenkomen en dat het weer is zoals het was. Het wordt nooit meer zoals het was. God wil niet dat het meer wordt zoals het was. Hij wil iets nieuws. Hij wil dat u dwars door alle nood heen. Hij wil ons land en volk al onze hoop ontnemen om ons iets nieuws te geven. Dat is wat hij wil. Dat is de boodschap van dit hoofdstuk. Dat God zegt, maar mijn doel is het evangelie. Mijn doel is de blijde boodschap. Mijn doel is redding. Mijn doel is de verlossing van zondaren. Daarom bent u gemeente van Christus. Daarom zijn we gered. En daarom brengt God die hele scheepsbemanning in de engte. En de enige die niet plat ligt, de enige die nog een vreugde op zijn wangen heeft en die nog een twinkeloogjes heeft, dat is Paulus. Heb daarom goede moed, Paulus, zegt hij. Want ik geloof dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Hele praktische man, die Paulus. Hij loopt niet met zijn ogen in zijn zak. Maar terwijl er eerst niet naar hem geluisterd werd, wat kan dat mannetje daar uit Israël? Wat heeft hij verstand van vaarkunst? Maar nu heeft hij de regie. Het is de bedoeling dat God mensen, profeten, evangelisten, gemeenten de regie kan geven. De wereld wacht erop tot er een gemeente opstaat die zegt, maar dit is het woord van God. Dit is het evangelie. Daarvoor leven wij. Dat is de enige reden voor ons bestaan. Het bijzondere is, we gaan natuurlijk niet de hele geschiedenis bedanks, maar dat Paulus nog een keer met een getuigenis komt. Namelijk in vers 33. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei, het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want niemand van u zal een haar van zijn hoofd vallen. Even tot hier. Je moet goed opletten dat Paulus twee keer in die geweldige storm met een hele duidelijke boodschap komt. De eerste keer zagen we net. En dat begon bij vers 21. En toen men lange tijd zonder eten geweest was. En wat ik nou zo bijzonder vind in de hele geschiedenis, dat hoewel Paulus weet dat die mensen een verroeste honger hebben, dat hij begint niet met het koren wat ze nog aan boord hebben, zodat als ze het gegeten hebben straks overboord gaat, maar hij begint hen met het woord, het brood des levens aan te bieden. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. De economische malaise in deze tijd is verschrikkelijk, natuurlijk. Als het ene bedrijf na het andere valt, is ontzaglijk. En ik snap dat mensen, ik weet niet waar doorheen gaan. Maar het allerbelangrijkste is, als ons volk niet het woord van God, waarvan Jezus zegt, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Als wij het woord van God als natie en ook als gemeente niet tot ons nemen, zijn we op sterven na dood. Dat zegt het woord van God. Want Jezus zegt, tenzij gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, gij hebt geen leven in uzelf. Als je Jezus Christus niet tot je neemt, als je zijn kruisoffer, het bloed dat hij stort op Golgotha, zijn eeuwige liefde, zijn voorbidding, zijn genade en alles wat hij gedaan heeft, als je dat niet tot je neemt als brood des levens, als je daaraan voorbij gaat en zegt, geef ons brood en spelen. Als ons land van die lockdown af wil, zodat de feesttenten weer open kunnen gaan en zodat we weer kunnen erop loszondigen en voorbij gaan aan het woord van God, dan zijn we ten dode opgeschreven. Niet nog eens een keer, nee, dan zijn we ten dode opgeschreven. En wat is het dan geweldig dat Paulus dus niet begint met, jongens, jullie moeten wel een beetje gaan eten nou, hè. Ja, daar komt hij ook op. Zo praktisch is hij wel. Hij heeft daar zelf ook trek natuurlijk. Maar eerst zegt hij, ik heb een boodschap van God. En dan even later komt hij met het eten. En dan zegt hij dit. Dan staat er dit. En toen hij dit gezegd had, moet je je toch even voorstellen, dus hè, die storm, die loeit. En toen hij dit gezegd had, dankt hij God. En zijn stem, die, ja, misschien is hij wel in Rome beland of in Libanon of weet ik wat. Dus die wind heeft die stem ver heen gestuurd. Dankt hij God in aanwezigheid van allen en na het gebroken te hebben begon hij te eten. Hij begint dus zelf eerst. Hij geeft het goede voorbeeld. Voor jongens, wees nou een beetje praktisch. We komen toch goed aan. God heeft dat toch gezegd. Dat niemand van ons, alleen het schip gaat eraan. Nou ja, oké, jammer. En de lading ook. Er blijft niks van over. Maar jullie worden gered. Houd dat nou vast. En ga eten. Anders kom je er niet. En ze vasten allen. En ze vatten alle moed. En namen ook zelf voedsel tot zich. We waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. En toen zij allen met het voedsel verzadigd waren, maakten ze het schip lichter door het koren in de zee te werpen. Dus eerst eten ze van het koren en daarna zeggen, ja, we kunnen het eigenlijk niet meer gebruiken. Het is onze redding misschien als we het koren ook nog overboord gooien. Maar ze hebben het eerst genuttigd. En wat is het geweldig als we dat mogen zien, dat wat hier staat, en ze vatten alle moed en namen ook zelf voedsel tot zich. Ik las een profetische boodschap van een Engelse prediker die een boekje heeft geschreven over de pandemie. En een stukje van zijn boodschap komt ook binnenkort ook ter persen. Maar deze Engelse dominee die zegt ongeveer dit aan het slot van zijn boekje. De mensen zullen in grote nood komen, vooral naar de tweede golf. En dan zegt hij dit. Twee dingen zegt hij. Hij zegt, de gemeente van Christus moet leren huilen voor het volk. Dat is dus de eerste boodschap van Handelingen 27. Paulus had een geweldige bewogenheid voor de bemanning. En wij moeten een bewogenheid hebben voor ons land en volk. Voor het schip van onze staat. Wat op breken staat. Maar zelfs als het schip van de staat breekt. Het schip is bij ons ook trouwens het symbool van onze natie zo'n beetje. Zoals dat bij de stam Zebedon was. Want we zijn een scheepvarend volk altijd geweest. Een handeldrijvend volk. Maar je ziet het, de economie, alles staat onder zware druk. Maar juist nu kan er ruimte komen voor die geweldige boodschap van Jezus, voor het evangelie. En kunnen we mensen bemoedigen. En dat zegt die preker dan ook. De mensen komen in een nood. En dan komt er een geweldige mogelijkheid voor de kinderen van God, voor de gemeente van Christus, die weet waar het voedsel is, die weet waar de kracht ligt, die weet waar de toekomst ligt, die weet waar de hoop is, die houvast hebben in de storm van deze tijd. Dan komen ze ons aan onze jas trekken. En dat is mijn laatste vraag vanavond, vanmorgen. Als ze jou vandaag of morgen aan je jas trekken, als ze u vandaag of morgen vragen, maar mevrouw, meneer, u gaat altijd zondagsmorgens naar de kerk. Heb je daar nog wat aan in deze tijd? Wat is dan uw antwoord? Petrus zegt dat we verantwoording moeten afleggen van een ieder die die vraag naar de hoop die in ons is. Hebt u hoop? Dat is de vraag. En Paulus had hoop. Die hele bemanning, ze stelde niks voor. Ze beefden allemaal zo'n rietje. En ze hadden het nooit gered. Als Paulus niet een boodschap had. En als God niet had gezegd, ik geef jou die hele bemanning. Jongens en meisjes, broeders en zusters, ouders. En wie ook maar meeluistert, opa's of oma's. Waar sta je voor? Heb je nog een boodschap voor de mensen in je omgeving? Heb je nog hart voor ze? Heb je een gebed voor ze? Heb je visie voor dit land? Als je visie hebt voor dit land, visie hebt voor Israël. Want God wil Nederland met Israël verbinden. Trouwens, een heel stuk van Israël zit hier in de kustlanden. Maar God wil dat we met Jeruzalem verbonden zijn. Niet zomaar romantisch. Maar dat we weten, onze broer, onze Joodse broer gaat door diepte heen straks. Niet een soort nieuwe holocaust hoor. De hemel bewaren ervoor. Ik geloof het niet. Maar ze gaan wel door diepte heen. Door verlatenheid heen. Dat mensen hen laten vallen. Volken hen laten vallen. Maar dan zullen ze Jezus ontdekken. En zullen wij dan hier in de kustlanden ook Jezus ontdekken. Als de enige hoop. Als de enige weg. En weet je, wat is het dan geweldig dat we helemaal aan het eind van de geschiedenis lezen. En zo gebeurde het dat ze allen behouden aan land kwamen. Daar gaat het om. Dus God ontneemt ons alle hoop. Ik wil zeggen, er komt niks van terecht. Ik geef u de verzekering dat het wel eens heel dichtbij kon zijn. Dat ons landje zo aan de afgrond komt. Dat u inderdaad zegt, Nederland is niet meer te redden. Dan zeg ik, prijs God. Als geen mens Israël kan redden. En als wij onszelf eindelijk eens een keer niet meer kunnen redden. Is er altijd nog de redder. Jezus Christus. Hij is de koning van Israël. Hij is het lam van God. Hij is de leeuw van Juda. En wie vaart op zijn kompas. Met zijn visie, zoals Paulus. Daar kan stormen komen in je leven. Daar kan van alles op afkomen. Maar als je visie hebt op hem, als je zicht hebt op Jezus, heb je ook zicht op zijn hele koninkrijk en heb je ook zicht op je omgeving. Glorie voor de machtige en heerlijke naam van Jezus. Halleluja. Amen. Wij gaan nu zingen als antwoord hierop een prachtig lied uit de 80-jarige oorlog, toen ons land ook in zwaar weer was, maar ze kwamen er wel uit, hè, want ze hadden God. En die hebben wij toch ook. 412, o Heer die daar des hemels tenten spreidt, en wat op aard is, hebt alleen bereid. Het schuimig, woedig meer komt maken stille, en alles doet naar uw lieve willen. Wij slaan het oog tot u omhoog, die ons in angst en nood verlossen komt. Tot alles stond, ja, zelfs ook van de dood. Als gij, o vrome, dikwijls hebt gesmaakt, vermaakt u nu vrij, dat u het harte raakt. Looft God de Heer met zingen en de spelen, en roept vrij uit de samen met luider kelen. Had ons de Heer, hem zij de eer, al zo niet bijgestaan, wij waren lang, ons was zo bang, al in de druk vergaan. 412, beide coupletten.
It's time of... Laten wij danken en voorbeden doen. Vader, dank u wel. We danken u heel hartelijk voor deze magistrale geschiedenis, waar we diep van onder de indruk zijn dat één man, zo gegrepen door Jezus Christus, zo met zoveel passie voor de heiland, een storm trotseert hem en de hele bemanning in zijn hart en gebed meeneemt en in zijn hoop meeneemt. En u geeft hem ook die hele bemanning. Vader, er is hoop voor dit land, heren, alleen als wij al onze eigen hoop laten varen. En misschien moet u ons ongelooflijk veel ontnemen. En zo muur vast laten lopen, dat we gaan roepen tot u, de levende God. Maar dank u wel, Vader, dan is er uitkomst. Dan is er een geweldige toekomst in hem. Zo bidden wij voor deze gemeente, Vader, dat ze allen mogen komen tot de kennis van uw geliefde Zoon. Dat ze allen die blijde boodschap mogen delen. En dat ze allen mogen hun verantwoordelijkheid mogen kennen voor hun naaste omgeving. Vader, van alle barmhartigheid, laat er niets in ons leven zijn wat ons stoort in deze hoop, wat ons stoort in dit geloof. Dat we uw woord niet een beetje afvlakken. Paulus heeft het gehouden zoals het stond, zoals het hem was toevertrouwd. En hij deed er niets aan af of toe. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw grote naam. We eren aanbidden u. En we smeken van u, Vader, dat u ook deze gemeente hier in Boederslaan en heel Friesland, heren, dat u ook Friesland weer maakt tot waar u het voor geroepen heeft. En dat ons land en volk weer komt tot haar bestemming. En onze bestemming is niet om een schip te zijn die alleen maar vol is van economie en waarde en allerlei dingen om te verkopen. Maar onze opdracht is om een schip te zijn wat aankoerst op het Koninkrijk van God en wat rijk uitdeelt van het evangelie onder de naties, allereerst onder Israël, onder de Arabieren en onder alle volken. En dank u wel dat u deze hoop, dat geloof, die visie niet hebt weggenomen onder ons volk. En dat u ermee doorgaat en dat u opbouwt. En dat we zo vanuit die geweldige hoop mogen leven. Sterk de zieken, leg uw doorboorde handen op hen. U bent een machtige heiland, Heer Jezus. Door uw striemen is ons genezing geworden. Degene die worstelen met ziekte, misschien corona, Heer, wilt u ze genadig zijn. En wilt u ze hoop geven en lucht, maar vooral ook uitzicht op u. Het zicht op Jezus, onze dierbare heiland. We bidden voor ons volk, voor onze overheid en bijzonder voor onze koning. Vader, ook hij gaat ergens doorheen. Mag hij een man van u worden. Apart gezet voor u. Om leiding te geven, niet zoals Europa dat wil en zoals het kabinet dat wil, maar zoals u dat wil. Geef hem vrijmoedigheid en blijmoedigheid. En geef dat wij met hem en de regering en de kerken en het hele volk buiten de kerk, dat we zo mogen ontdekken dat we stuk lopen op alles, heren, al onze afgoderij. Vader, het kan ons gestolen worden. Liever vandaag dan morgen. Maar dat we Jezus Christus mogen overhouden. De visie op zijn koninkrijk. Glorie, zij u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zegen de kinderen, zegen de jeugd. Help hen. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt. Dank u wel dat u ook vandaag jonge mensen als een leger voor u op de been brengt. Zegen zo deze gemeente in elk opzicht. En verblijd ons door uw machtige daden. Ontvang lof, eer en aanbidding. Lam van God, geprezen tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Normaal gesproken is de inzameling der gaven, die is natuurlijk nu niet. Maar u weet welke wegen uw gemeente, uw kerkraad heeft aangewezen om dat daar aandacht aan te schenken, want het evangelie moet doorgaan. En degene die het evangelie prediken, moeten van het evangelie leven. Mogen van het evangelie leven, zegt het woord. En er is ook zoveel andere dingen te doen. Zendingswerk, noem maar op, evangelisatiewerk. Geef met gulle harten En dan gaan we ons slotlied zingen. En dat is Psalm 93. Psalm 93. De Heer is koning, Hij regeert altijd. Van de dienst mag u de zegen ontvangen en die vooral uitdelen in uw omgeving. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.